Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Mijn gast vorige week, professor Swordkill, had net die ochtend zijn stembiljet verscheurd. Geen vertrouwen meer, geen puf, alles blijft toch maar bij het oude. Mijn gast deze week voelt ook wat teleurstelling. De vraag die haar bezighoudt is hoe democratie meer kan zijn dan eens in de zoveel tijd een vakje aankruisen. Eva Rovers is hier, cultuurhistorica. Schreef ooit lijvige biografieën van Boudewijn Boeg en Helene Kruller-Müller. De laatste jaren schrijft ze kortere werken over opstand en activisme, over democratie en inspraak. Het was al jaren een cliché, ze gaan de straat nergens meer voor op en de oude politiek zit toch stevig in het zadel. Maar toch, ineens lijkt alles veranderd. Toch maar die vraag, anders stemmen, veel demonstreren, heeft het nou wel zin of blijft alles bij het oude? Welkom bij het Uur met Eva Rovers. Eva, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen.
Nou, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
Het is eigenlijk een heel wonderlijk pad dat je hebt bewandeld. Van lijvige biografieën over Kruller-Müller, Boudewijn Boeg. Naar veel dunnere boeken en heel erg toegespitst op democratie, activisme, inspraak, bestuur. Het is een heel ander thema geworden.
Ja en nee. Het is wel inderdaad, het voelt voor mezelf soms ook wel als een soort U-bocht. Ja. Ik heb 10 jaar lang heel erg in de geschiedenis gezeten. Wat ik ook ontzettend fijn vond om te doen. Diep de archieven induiken en persoonlijke brieven van mensen lezen. En dan door de ogen van één persoon de geschiedenis eigenlijk invoelbaar maken. En beter begrijpbaar maken. En dat vond ik geweldig om te doen. Maar toen mijn tweede biografie uit was van Boeg, 2016 was dat. Toen merkte ik eigenlijk aan alles dat de toekomst misschien iets meer riep of iets harder riep dan het verleden. En dat
het trok echt aan je.
Trok echt aan me. Ja, 2016 was wel het jaar van, alle vreselijke klimaatrecords werden dat jaar voor het eerst gebroken. Of voor het eerst, in ieder geval, het was zo'n opeenvolging van hoogste temperaturen, grootste afsterving van koraal, hoeveelheid poolijs dat smolt. Het ging maar door. Maar het was ook het jaar van Brexit. En het was ook het jaar van Trump. En dat waren zulke grote ontwikkelingen dat ik heel erg voelde van wat moet ik daarmee? Wat kan ik daarmee überhaupt als individu, als historicus, als schrijver? Kan je daar überhaupt iets mee? Heb ik daar een verantwoordelijkheid in? En zo ja, wat dan? Dus dat was voor mij echt een soort, ik voelde me best machteloos, laat ik het zo zeggen, over dat soort ontwikkelingen. En ik dacht, wat kan ik doen? 1 keer in de 4 jaar gaan stemmen? Is dat het grote verschil dat je kan maken? Dus dat ben ik eigenlijk toen gaan onderzoeken. Wat kan je als persoon, als inwoner van een land doen tegen of aan dat soort grote ontwikkelingen?
Je begon bij Camus. Camus die heeft dat moment beschreven. Het moment dat iemand denkt, oké, zo gaat het niet meer.
Ja.
Ik kan dit niet van mijn kant laten gaan. Ik moet opstaan.
Ja.
Ik moet in opstand komen. En volgens Camus is dat een moment dat iemand zichzelf definieert. Door te zeggen wat je afwijst, zeg je ook waar je voor staat. Wie je bent en waar jouw leven over gaat.
Ja, hij zei, opstand is voor hem een heel, het wordt vaak gezien als iets negatiefs. Maar voor hij beschouwt dat als iets heel positiefs eigenlijk. Want nee zeggen is ook zeggen welke grens wil je beschermen? Welke waarde wil je beschermen? Wat is belangrijk voor je in het leven? En dat, ja, ik vond dat een hele mooie interpretatie inderdaad. En ook het besef, hij noemt dat het klaarlichte denken. Dat beseffen dat het echt anders kan. Je niet neerleggen bij een situatie zoals die is. Maar beseffen dat het echt, hij ja, een soort wild fantaseren eigenlijk. Over durven denken over hoe de wereld er ook uit kan zien. En dat, ja, dat vond ik wel een hele inspirerende invalshoek. Ja.
Maar wat is dat klaarlichte denken? Dat is een moeilijk ja, te vatten ja, begrip.
Hoe kan je dat zo compact mogelijk uitleggen? Het is eigenlijk een soort, zoals Camus het beschrijft, het denken dat zich niet laat inperken door dogma's of door kaders. Dat niet per se naar een antwoord zoekt of naar een vastomlijnd duidelijk antwoord. Maar veel onderzoekender is en openstaat en geen oordeel vormt, maar eigenlijk vooral wil begrijpen. En dat, ja, dat is iets, denk ik, zeker in deze tijd, waar er nog wel eens aan ontbreekt. We willen heel graag recht toe antwoorden op hele complexe problemen. En die zijn er gewoon niet. En dat maakt dat we, ja, misschien ook vaak ons hoofd in de kop in het zand steken en denken van we willen wegkijken of een heel duidelijk antwoord en dan maar geloven in een antwoord wat misschien niet helemaal de werkelijkheid recht doet. En dat, ja, dat klaarlichte denken waar Camus het over heeft, vooral dat het niet per se meteen een oordeel erover willen hebben, maar het vooral willen begrijpen. Ik wil nog niet zeggen dat je het ermee eens hoeft te zijn, maar het willen begrijpen van hoe een situatie in elkaar zit, vind ik een heel interessant startpunt.
Dat is tegengesteld aan het wegkijken. Zo van, nou ja, het is alweer een hitterecord, maar ja, we hebben het toch leuk samen. Dat zou ik wegkijken noemen. Het is tegengesteld aan ontkennen van de werkelijkheid. Wat heel erg gevoed wordt door sommige populistische politici. Maar het staat ook haaks op ideologie. Camus, ja, had ook moeite met dogmatische stromingen,
absoluut,
zoals je al zei.
Ja, ja, dus die kaders waar hij het over heeft, denken dat eigenlijk ingekapseld wordt in bepaalde ideologische kaders, daar zet hij zich heel erg hard tegen af. Een dominante ideologie in zijn tijd was het communisme. En hij verzette zich ook fel tegen andere denkers zoals Sartre, die dat, zoals hij formuleerde, dat blind aanhingen, zonder oog te hebben voor de consequenties van zo'n ideologie. En dat, daar stelt hij inderdaad tegenover van je moet altijd waakzaam zijn voor die ideologie. Want zo'n ideologie die kan bijna, ja, dat is een soort onzichtbare deken die over een samenleving heen kan liggen. En dat kan zo vanzelfsprekend lijken dat je het eigenlijk niet meer ziet en dat je het voor waar aanneemt. En dat is iets, denk ik, waar we ook, hè, het lijkt heel erg alsof we in een ideologievrije tijd leven. Met de val van de muur zijn de grote ideologieën ten einde gekomen, wordt wel eens gezegd. Maar ik denk dat we in een zeer ideologische tijd leven. En dat we, nou ja, de afgelopen 40 jaar in onze samenleving echt wel heel erg een ideologie hebben aangehangen waar we misschien zelf niet eens van bewust zijn geweest.
De neoliberale ideologie of, ja, of de ideologie van de markt.
De, ja, de vrije markt.
Of de absolute vrijheid, zoals het ook al is genoemd.
Ja, de groei is goed en meer is altijd beter. En dat is iets wat, koopkracht boven alles, welvaart boven welzijn, vrije markt boven het welzijn van mensen. Dat is iets wat door zo fundamenteel ingekropen is dat we het eigenlijk nauwelijks nog beseffen. Nu gelukkig de afgelopen paar jaar is dat wel iets wat steeds meer genoemd wordt. Nu durf je het woord neoliberalisme bijna niet meer te noemen, omdat het een soort containerbegrip is geworden voor alles wat er mis is.
Alles wat je niet aanstaat noem je neoliberaal.
Ja, precies. Dus het is ook dat is dan, wordt dan weer ongrijpbaar. Maar het feit blijft dat we natuurlijk, ook de opeenvolgende regeringen, zelfs sociaaldemocraten die marktwerking in de zorg voorstonden. Ja, dat is toch een vrij vergevorderde ideologie die dan plaats heeft.
Maar zo vergevorderd dat het niet meer als ideologie wordt erkend. Maar
absoluut
gewoon
niet.
Als een soort natuurwet.
Absoluut, ja.
Dat is de meest geslaagde ideologie die zichzelf totaal vermomd heeft als een natuurwet.
Onzichtbaar is. Ja.
Een absolute waarheid.
Ja.
Wat ik interessant vind, is dat toen jij dat boek schreef, je eerste boek, waarin je Camus en de mensen in de opstand beschreef. Toen was eigenlijk de teneur van mensen demonstreren helemaal niet meer.
Ja.
Dat hoort bij de protestgeneratie, de 60's, maar de nieuwe generatie, die hebben andere dingen aan hun hoofd.
Ja.
En als je nu de krant en het journaal en zelfs maar uit je raam kijkt, dan lijkt dat totaal veranderd.
Ja, nee, het is inderdaad, ik moet er af en toe ook wel een beetje om gniffelen hoor. Dan, ik heb dat de mensen in opstand ook echt een beetje. Ik kom in opstand, dus wij zijn. Boekje over Camus en opstand. Inderdaad, ook uit een soort frustratie geschreven van. En dat ging vooral over Nederland. Van wat zijn we toch een mak land? En het we gaan nauwelijks de straat op. En er is heel weinig protest. En we wentelen ons een beetje in onze. Een beetje gemopper op social media. En dat is het dan. En ja, daarna is er, niet dat er een direct verband tussen zit uiteraard, maar daarna is er gewoon ongelooflijk veel gebeurd. Hè. Je kreeg de hele MeToo, de Black Lives Matter, de klimaatjongeren die massaal de straat op gingen. En natuurlijk ook vervolgens ook in tijden van corona grote protesten. Maar ook beroepsgroepen die daarvoor zelden de straat op gingen. Zorgmedewerkers, leraren. Ja, op een gegeven moment leek het wel of het Malieveld iedere dag vol stond. En dat daar is wel een flinke kentering te zien. Ja.
Maar wat blijft in al die demonstraties en al die frustratie is dat totale gevoel van machteloosheid.
Ja, ja, ik denk dat veel mensen dat voelen. Dat is ook. Er is toevallig 2 weken geleden een heel mooi rapport verschenen van de commissie Marcouch over de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat. En daarin wordt ook gezegd, hè, de overheid lijkt zich niet alleen tegen haar burgers te keren. Dat daar iets aan moet veranderen. Dat de overheid veel meer. Dat niet alleen een heel groot gevaar is. Een overheid die zich vervreemdt van de inwoners. Maar een minstens zo groot probleem wat ze signaleren is inderdaad dat gevoel van enorme machteloosheid van heel veel mensen. Het gevoel dat hun stem, hun belangen, hun zorgen, hun ideeën, dat er niet toe doet. En dat is inderdaad, denk ik, fnuikend voor een democratie.
Dat is wel interessant, die machteloosheid. Als je het hebt over klimaatverandering. Zelfs als wij in Nederland naar nul uitstoot zouden gaan. Mm. Wat een soort belofte is, maar moeilijk te geloven als ik heel eerlijk ben. Dat echt snel gaat gebeuren. Dan nog steeds heb je de rest van de wereld.
Mm.
En dan zitten we in Nederland echt op een minuscuul percentage. Ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Maar die machteloosheid wordt niet opgeheven.
Nou,
en dat is maar één van al die dossiers.
Nou ja, dat is inderdaad wat we ons heel erg graag wijsmaken. Dat het niet zoveel uitmaakt wat we doen. Want we zijn maar zo'n klein radartje in het systeem.
En als iedereen dat denkt, dan heb je het ultieme bystander effect.
Precies, ja. Dan gebeurt er dus ook niks. En dat is ook waar ik veel moeite mee heb. Is dat we die grote beslissingen. Het idee van waar willen we heen met dit land. Of met Europa, met de wereld. Dat we dat helemaal aan de politiek uitbesteden. En dat we daar als samenleving eigenlijk nauwelijks een goed gesprek over voeren. Een echt democratisch gesprek over voeren. Dus wat we doen is vaak inderdaad op het moment dat het ons echt te veel wordt. Dan gaan sommige mensen de straat op, gelukkig. Heel gezond democratisch instrument om te demonstreren. Inwoner zijn, burger zijn, is echt nog veel meer dan dat. En het democratisch gesprek voeren doe je niet alleen via demonstraties. En doe je zeker niet alleen door 1 keer in de 4 jaar een vakje rood te kleuren. Dat is echt iets wat je eigenlijk dag in dag uit zou kunnen doen. En dat is een verantwoordelijkheid, denk ik, die Ja, die wij als inwoner gewoon ook een beetje afgeleerd zijn. Omdat we het inderdaad uitbesteed hebben aan de politiek.
Om onszelf te organiseren ook buiten de politiek om. Als burgers.
Zeker om ons te organiseren buiten de politiek om. Ik denk dat dat wel, dat gebeurt gelukkig wel. Hè. Ik zal niet zeggen, er is in Nederland natuurlijk een enorm maatschappelijk middenveld. Dus dat is, daar moeten we, dat moeten we zeker niet terzijde schuiven. En daar gebeurt ook ongelooflijk veel.
Want we hebben voor alles een vereniging en een belangenorganisatie. Ja. En je hebt vakbonden en
zeker,
nou ja, buurtcomité's. Al dat soort dingen zijn
van
er
alles,
natuurlijk wel.
Ja, ja. Actiegroepen en noem het allemaal maar op. Dus dat is er wel. Maar we zien, wat je toch heel erg ziet, is dat bijna die vervreemding tussen politiek en samenleving vergroot. Omdat het een wij tegen, hè, wij tegen hun. Het is een, ook dat polariseert heel erg. Je hebt de samenleving versus de overheid of de samenleving versus de politiek. En er is heel weinig. Het is dus ook altijd in de vorm van een debat. Wij staan voor deze doelen of voor deze opvattingen en zij staan daarvoor.
Een tegenstelling bedoel je?
Een tegenstelling. En dus inderdaad, in de, waar Camus het ook over heeft, in de hapklare brokken van voor of tegen. Terwijl ik denk dat we als samenleving en als politiek veel meer een dialoog moeten gaan voeren. En niet zozeer anderen proberen te overtuigen van ons eigen gelijk. Maar inderdaad, wat Camus ook zegt, veel meer te kijken waar kunnen we elkaar vinden. Waar kunnen we begrip voor elkaar hebben. Zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn. Hè, maar wel begrip voor een ander standpunt.
Ik heb heel veel moeite persoonlijk met al die verkiezingsdebatten. Met de one-linertjes, ja. De 2 minuten oplossingen.
Ja.
Het totaal overtuigd zijn dat jouw oplossing de goede oplossing is. Ook wel de makkelijke frames en leugens. Het gebrek aan nuance.
Mm.
Ik voel dat er een soort dédain naar de kiezer of het publiek in zit. Ik denk dat de mensen intelligenter zijn dan dat. En ik wil niet zeg maar cynisch doen over de politiek. Want het zijn allemaal mensen die daar volgens mij met de beste bedoelingen zitten. Of anders laten we daar maar van uitgaan. Het ligt ook aan de journalistiek. Die zijn deel van het plot. Maar ja, we zitten gevangen in een soort gemakkelijkheidsmachine. En dan ga je stemmen. En dan, je weet helemaal niet wie er met wie een coalitie aangaat. En dan welke compromissen daar dan weer komen.
Ja.
Dus ik vind het allemaal gewoon modderig.
Ja, nou is democratie over het algemeen ook vrij modderig.
Dat hoort ook.
Dat hoort ook.
Dat is de aard van het systeem.
Dat is een beetje de aard van het systeem. Wat op zich ook niet een heel groot probleem hoeft te zijn. Maar het wordt inderdaad wel problematisch op het moment dat one-liners als een partijprogramma worden ervaren. Of dat een politieke debat inderdaad niet verder komt dan one-liners of beloftes die zeer waarschijnlijk niet vervuld kunnen worden. Dat is ook een van de dingen waar mensen het meeste op afknappen als het over de politiek gaat. Dat er zoveel beloofd wordt wat niet waargemaakt wordt. En ja, we zitten nu ook gewoon met een CPB heeft laatst, SCP moet ik zeggen, heeft laatst ook weer berekend dat 60% van de Nederlanders er geen vertrouwen in heeft dat de Nederlandse politiek in staat is om de grote problemen van deze tijd op te lossen. En dat is ongeacht opleidingsniveau, culturele achtergrond, politieke voorkeur. Dus meer dan de helft van de Nederlanders heeft daar geen vertrouwen in. En dan is inderdaad die verkiezingsgekte waar we nu in zitten, steekt daar wat schraal tegen af. Als je het mij vraagt, heel erg aan ontbreekt, is inderdaad van waar willen we heen met z'n allen? Wat is de best mogelijke toekomst die we voor ons zien? Maar het blijft heel erg in het hier en nu. Het blijft inderdaad heel erg op de snelle oplossingen. Welke fix kunnen we voor dit probleem bedenken? Er zijn problemen veel te complex voor. Dus we moeten ook niet doen alsof daar een makkelijke oplossing voor is. En dat, in die zin ben ik het wel met je eens, dat het een soort onderschatting van inwoners lijkt te zijn. Van ja, we moeten het allemaal maar zo simpel mogelijk uitleggen en doen alsof die hele complexe wereld heel eenvoudig is. En dan zullen mensen wel op ons stemmen. Maar daar zijn mensen inderdaad gelukkig toch echt wel te slim voor. Maar
alles korte termijn, ja. dat is ook
heel
een
erg
probleem.
Korte termijn. Ja, dat is een fundamenteel probleem. Er zijn eigenlijk maar twee partijen, kleine partijen ook nog eens, die echt radicaal voor de langere termijn pleiten en daar ook concrete voorstellen voor doen. Maar het overgrote deel van de programma's is echt heel erg gericht op wat is er in het recente verleden gebeurd waar we iets mee moeten. En echt in het hier en nu.
En dat is belangrijk. Welke dat... twee kleine partijen zie jij de lange termijn nog omarmen?
Ja, nou, je hebt Volt die vrij duidelijk is, in die ook heel nadrukkelijk zegt van we moeten veel meer naar die lange termijn kijken. We moeten zorgen dat een generatietoets waar al heel lang over gesproken wordt, dat het ook echt daadwerkelijk doorgevoerd wordt. Dat toekomstige generaties ook veel meer beschermd worden in de beslissingen die we vandaag nemen. Maar ook een partij als Partij voor de Dieren die heel nadrukkelijk zegt van ja, we hebben een planeet te beschermen en dat gaan we niet doen in de komende 4 jaar. Daarvoor moeten we echt goed nadenken over wat er de komende jaren, decennia zelfs nodig is. En ja, dan, dat wordt dan vaak ook weggezet als idealistisch of als utopisch. Maar ik zou het toch heel interessant vinden om van de VVD te horen hoe ze Nederland in 2060 zien. Of van D66. Of, dat zijn echt de vragen waar je het ook over moet hebben. Waarmee ik niet wil zeggen dat het hier en nu niet belangrijk is. Hè. Begrijp me niet verkeerd.
Maar het is allemaal belangrijk. Het is, dat is dan net het probleem. Ja, dat is de complexiteit.
Ja, dat is de complexiteit. En er wordt vaak, dat is ook een beetje de klem waar veel politici in zitten, is dat ze zitten gewoon met die hele korte verkiezingstermijn van 4 jaar. Dus je moet iedere 4 jaar herkozen zien te worden en het liefst met zetelwinst. En dan is het ongelooflijk lastig om plannen te maken voor de langere termijn, waar je niet in die 4 jaar de vruchten van kan plukken of die niet in die 4 jaar aantoonbare oplossingen leiden. Het is heel moeilijk om met de wereld in 2060 bezig te zijn als je in 2026 een verkiezing moet winnen.
Het hier en nu, de hype van de dag. Het volk vraagt via social media een onmiddellijke oplossing voor de dagelijkse problemen. Zoiets als corona is natuurlijk gigantisch. Ja. Het vraagt een urgente oplossing. Dat slokt alle aandacht op. Voor 3 jaar is het hele bedrijf verlamd. Ja. Door zo'n virus.
Ja. Dat is dus een heel interessant voorbeeld. Omdat de Wereldgezondheidsorganisatie en met hen talloze wetenschappers al jaren riepen, landen, bereid je voor op een pandemie. Want dat kan ieder moment gebeuren. Maar dat vraagt van regeringsleiders en van overheden dat ze zich voorbereiden op een situatie die in het hier en nu misschien heel veel geld gaat kosten, maar die niet zich binnen 4 jaar kan bewijzen, omdat het dat virus misschien pas over 6 jaar de kop opsteekt. Dus dat is dat was eigenlijk geen enkel land dat fatsoenlijk voorbereid was op die pandemie, ondanks dat er al jarenlang voor gewaarschuwd werd. En dat is zo'n voorbeeld van ook niet luisteren naar of niet willen kijken of niet de acties willen ondernemen die nodig zijn voor de lange termijn.
Want elke deskundige wist dat er een pandemie zou komen. Je weet niet waar, je weet niet wanneer, weet niet welk virus.
Maar dat er
iets ging gebeuren, wist je.
Was duidelijk.
Was een plan, dat was bron- en contactonderzoek. Totaal niet adequaat voor dit virus. Maar daar zijn ze tot het bittere eind aan vast blijven houden.
Ja, terwijl ik denk, inderdaad, dit zijn voorbeelden waar je als een overheid ook de verantwoordelijkheid moet nemen om daar een heel degelijk plan en een strategie op te ontwikkelen en ook in te investeren. Ook als dat dus in jouw regeertermijn zich niet gaat terugbetalen. Maar het is heel wonderlijk, vind ik, om te zien hoe er zijn al veel inwoners in het hier en nu die niet gehoord worden en niet vertegenwoordigd worden en zich eigenlijk tweederangs burgers voelen met heel weinig invloed. Maar dat geldt in nog veel sterkere mate voor inwoners in de toekomst. Mensen die de komende 10, 20 jaar geboren worden, die hebben helemaal geen stem. En daar wordt verrekte weinig rekening mee gehouden in het beleid wat op dit moment wordt gemaakt.
Maar hoe onttrek je je bestuur kennelijk aan deze blikvernauwing? Want ze worden geregeerd door voorlichters, die worden geregeerd door journalisten. Die bellen 's ochtends van een reactie op het grote incident van vandaag of gisteren. En dat slokt ook gewoon alle aandacht op.
Ja.
En daar zit ook het electoraat, niet te vergeten. Dus nou, hoe doorbreek je dat?
Ja, dat laatste is dus de vraag. Want het electoraat, je kan je afvragen wat het electoraat is. En het electoraat wordt ook gevormd door het politieke debat. En dat, ja, dus ik denk als je als politiek in staat bent om ook dat lange termijn gesprek te voeren, dan help je inwoners, het electoraat ook, om daar ook op die manier over na te denken. En dat gebeurt ook al in sommige landen. Dus je kan bijvoorbeeld een heel eenvoudige is ieder jaar een toekomstdebat organiseren in de Kamer. En zorgen dat je als parlement dat gesprek over de toekomst aangaat. In Wales bijvoorbeeld heeft het parlement een commissaris voor de toekomst aangewezen. In Hongarije is er een ombudspersoon voor toekomstige generaties. In Finland een parlementaire commissie voor toekomstige generaties. Dus er zijn dat zijn nog vrij institutionele vormen die je kan kiezen. En die ook niet heel erg ingewikkeld zijn. Waarvan het wel heel belangrijk is dat die personen of commissies dan ook daadwerkelijk zeggenschap natuurlijk hebben. Dat er niet overheen gewalst kan worden. Maar het gaat verder dan dat. Ik denk dat we ook als samenleving veel meer dat gesprek moeten voeren. Dat we, en niet alleen op de social media, maar het ouderwetse gesprek bij elkaar aan dezelfde tafel, elkaar in de ogen kunnen kijken.
Want op social media escaleert het. Ik ben ervan overtuigd dat we alle problemen in de wereld kunnen oplossen, maar niet aan een talkshowtafel en niet op social media. Nou, dat zijn net de twee plekken waar we er niet uit zullen komen.
Nou, dat ligt eraan hoe een talkshowtafel georganiseerd wordt. Nu is het heel vaak zo, er wordt een heel plat gezegd, een voorstander en een tegenstander uitgenodigd. En die mogen alle twee een soort monoloog afsteken. En dat is het dan. En als kijker blijf je een beetje verdwaasd achter. En ben je echt helemaal niets wijzer geworden. Plus dat je ook daar weer het voorbeeld krijgt van, het gaat dus alleen maar over zenden en over jou een ander proberen te overtuigen van jouw perspectief. En dat is inderdaad ook wat natuurlijk op social media gebeurt. Het gaat heel erg over het gewoon het wel eens niet een spelletje. En dat is in sommige situaties waardevol, maar in heel veel situaties en zeker met de problemen, de complexe problemen waar we als samenleving en als wereld voor staan, is dat gewoon niet voldoende. Want zo simpel is de werkelijkheid gewoon niet. Of het nou gaat over gezondheidszorg, over het klimaat, over stikstof, over migratie, over wonen, over kunstmatige intelligentie. Dat zijn allemaal onderwerpen waar veel meer over te zeggen is dan of je voor of tegen bent, of het meer of minder moet. Het vraagt dat we daar als samenleving met de politiek een gesprek over voeren en niet alleen maar een debat.
Een echt gesprek.
Een echt gesprek,
Je hebt veel vertrouwen, daar heb je over geschreven in burgerfora.
Burgerberaden, ja.
Burgerberaden, ja, in allerlei andere vormen van participatie, wat op lokaal niveau vaak gebeurt. Wat vaak het probleem is, je kan een groep burgers bij elkaar zetten, kijk hier eens naar, hoe denken jullie hierover? Je kan het vergelijken met een soort juryrechtspraak, maar dan over politieke casussen, denk ik.
Over maatschappelijke casus. Een burgerberaad is inderdaad een geloten groep inwoners. Meestal zo 100, 150 mensen die een goede dwarsdoorsnede van de samenleving vormen. En die gaan inderdaad met elkaar het gesprek aan. Die komen 5, 6, 7 dagen samen. En die buigen zich over dat probleem. Hè. Of het nou gaat over, in Ierland is een heel bekend voorbeeld, een burgerberaad over de abortuswetgeving, wat uiteindelijk tot een grondwetswijziging heeft geleid. In Frankrijk een burgerberaad over het klimaat en over euthanasie. In Duitsland over kunstmatige intelligentie. In Zweden over de toekomst van voedsel. En dat zijn allemaal dus inderdaad grote, complexe problemen. Maar waar wel blijkt, als je inwoners de tijd en de ruimte geeft om daarover met elkaar en met deskundigen het gesprek over te voeren, en ze ook de ruimte geeft om daar aanbevelingen over te formuleren, dat daar dus hele haalbare, concrete, constructieve aanbevelingen uitkomen. Waar je als Ierland, politiek ook echt mee verder kan.
In ja. Ierland was het zo dat eigenlijk het standpunt veel progressiever bleek dan van tevoren gedacht was. Dat mensen als ze met tegenstanders geconfronteerd werden en met deskundigen en zich samen gingen informeren, dat ze op een ander standpunt uitkwamen.
Ja, nou ja, het is sowieso, dat blijkt ook uit heel interessante onderzoek in verschillende Europese landen, dat politieke partijen, van links tot rechts overigens, hun eigen achterban 30% conservatief inschatten. Dus sowieso denken politici dat hun achterban conservatiever is dan dat ze eigenlijk zijn. Dus dat vind ik al een heel interessant gegeven. En in Ierland was het zo dat die abortuswetgeving al decennia tot heel veel verdeeldheid leidde, zowel politiek als in de samenleving. En dat inwoners op een gegeven moment tegen de politiek hebben gezegd: laat ons helpen, want blijkbaar komt de politiek er niet uit. En toen is er inderdaad een burgerberaad georganiseerd. 5 weekenden lang kwamen mensen samen. En die hebben zich laten informeren door artsen, door juristen, door grondwetsspecialisten, maar ook door vrouwen die met die wetgeving te maken hadden gehad. Maar ook door belangengroepen, voorstanders, tegenstanders van abortuswetgeving, van abortus. En dan zie je dat mensen inderdaad uit die hele eenduidige voor- of tegenmodus komen. Dat ze bereid zijn om naar een ander te luisteren. En dat ze ook in staat zijn om voorbij hun eigen ideologie of voorbij hun eigen politieke opvattingen te kijken. Of voorbij hun eigen generatie overigens ook te kijken. En dan het mooie van zo'n burgerberaad is ook, dat was in Ierland ook het geval, dat het heel transparant is. Dus dat is niet een achterkamertje, maar heel Ierland kon meekijken. Heel Ierland kon kreeg dezelfde informatie als die deelnemers van dat burgerberaad. Overigens allemaal nog steeds op internet te vinden. Heel interessant om nog eens om te zien. En het gevolg daarvan was dat het gesprek wat in dat burgerberaad plaatsvond ook aan de keukentafels plaatsvond. En ook in de klaslokalen plaatsvond. En ook in de kroeg plaatsvond. En dat mensen er dus ook achter kwamen dat je niet alleen op zo'n hele binaire manier over zo'n onderwerp kan praten, maar dat je dus ook inderdaad met alle nuances die erbij horen zo'n onderwerp kan bespreken met elkaar. Zonder dat het dus tot enorm heftige polarisatie hoeft te
leiden.
Want
dit is een onderwerp dat zich perfect leent voor elke vorm van polarisatie, ja, zou je zeggen.
Ja, zeker. En dat was ook het gevolg in Ierland. Die samenleving was echt extreem, extreem verdeeld over dit onderwerp. Dat is ook precies de reden waarom de politiek het ook niet aandurfde te raken. Want het was sowieso politieke zelfmoord als je daar iets mee durfde te doen. En dan zie je dus als je dat democratisch gesprek wel aangaat en een samenleving de kans geeft om dat te voeren, dat mensen niet tot hele gekke, extreme oplossingen komen, maar dat ze gewoon tot hele constructieve ideeën komen die ook het algemeen belang delen en dus niet zozeer alleen het eigen belang.
Maar je moet dan wel de moed hebben als bestuur om er ook echt iets mee te doen.
Absoluut, nee, want zeker.
Daar ontbreekt
zeker.
Het vaak aan, dan wordt er een referendum of een burgerberaad georganiseerd en dan uiteindelijk wordt er gewoon helemaal niet naar geluisterd of lag het plan al lang klaar.
Ja. Nee, zeker. Maar dat is wel waar een burgerberaad zich onderscheidt van andere vormen van participatie. Is dat het heel vroeg in het proces moet worden ingezet. Dus je gaat dat niet doen als de plannen al klaar liggen. Ik zeg dat ook heel vaak van echt doe het goed of doe het niet. Dus ga niet in, geldt overigens voor andere vormen van participatie ook. Doe dat niet als je al weet dat die windmolens te komen. Heeft het niet zoveel zin meer om daar een inspraakavond over te organiseren. Dan ga je mensen alleen nog maar meer van je vervreemden. Dus doet het echt op een moment dat er nog iets op het spel staat. En dat er nog iets te kiezen valt.
Want het wantrouwen is over en weer.
Ja. Tuurlijk,
de burger wantrouwt het bestuur, maar het bestuur wantrouwt de burger evenzeer.
Zeker, nee, het is een wisselwerking. En wat je met een burgerberaad doet, is als politiek of als overheid vertrouwen geven aan inwoners. En dan zie je ook dat je vanzelf ook dat vertrouwen terugkrijgt. Maar het is inderdaad een wisselwerking. Ik wil het ook wel een beetje opnemen voor politici. Want ik denk inderdaad dat de meeste politici echt met de beste intenties de politiek ingaan. Ik heb met ongelooflijk veel politici gesproken de afgelopen jaren. En nou ja, er zijn echt heel veel, de meesten willen echt iets goeds doen voor de wereld en voelen verantwoordelijkheid om dat te doen, maar zitten inderdaad gewoon heel erg vast in een systeem wat ze niet eigenhandig kunnen veranderen. Plus dat ze inderdaad, en dat is ook heel begrijpelijk, best een vertekend beeld hebben van inwoners. Want ja, wie zijn degenen die ze tegenkomen? Dat zijn toch vaak de mensen die naar een inspraakavond komen en heel erg boos zijn. Of degene die zich op social media op niet al te enthousiaste wijze uiten. Dus er bestaat ook een beeld van een hele boze burger.
Er is eigenlijk een soort zwijgende redelijke meerderheid die we te weinig horen.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat in iedere boze burger een hele betrokken burger zit. En dat de manier waarop zorg van inwoners nu geuit wordt heel vaak door woede is, omdat mensen zich inderdaad super machteloos of gefrustreerd voelen. Maar als jij apathisch bent en echt geen enkele interesse in de samenleving hebt, dan word je ook niet boos. Dus in die woede, in die boosheid zit iets wat je als politicus moet durven koesteren. Wat je moet durven vertrouwen. Want daar zit, dat is ook de kern van die betrokkenheid.
Dus het niet maar de vraag is, niet zeggen dit is populisme of jij bent gewoon kwaad of je bent onredelijk. Maar ja. Omarm die boosheid.
Omarm die boosheid en durf er inderdaad op te vertrouwen dat als je mensen vertrouwt en ze de ruimte en de tijd geeft en ze serieus neemt vooral, dat mensen ongelooflijk bereid zijn om jou te helpen.
Denk je niet dat mensen van nature geneigd zijn tot boosheid? Dat het ook een soort makkelijke weg is? Dat de menigte altijd al boos is geweest en ook altijd wel boos zal zijn?
Nou, ik denk dat boosheid en woede, dat het een hele gezonde emotie is voor verandering. Als je niet boos bent over iets, waarom zou je, als je niet boos bent over dat je geen stemrecht hebt, waarom zou je dan de straat opgaan? Als je niet boos bent over wat er in de landbouw gebeurt, waarom zou je dan de straat op gaan? Door alle grote maatschappelijke ontwikkelingen zijn natuurlijk uit woede voortgekomen. Vrouwen die geen stemrecht hadden, burgerrechtenbewegingen, klimaatprotesten. Alles komt natuurlijk uiteindelijk vanuit, wat komen we weer terug bij Camus, bij dat gevoel van onrecht. En dus een woede over een wereld die er ook heel anders uit zou kunnen zien. En dat is denk ik een hele gezonde drijfveer. Alleen dat is wel de eerste stap. Dus je moet, als je niet de mogelijkheid hebt om die woede vervolgens om te zetten in iets constructiefs, dan blijft het woede. En dan wordt het heel, vaak ook frustratie en cynisme en noem het maar op.
Dat wordt lelijk.
Dat wordt heel vervelend, ja. Terwijl als je de mogelijkheid krijgt om, of zelf die mogelijkheid creëert om die woede om te zetten in een goed gesprek, dan is er inderdaad een hele hoop mogelijk.
Nou staan we aan de vooravond van de volgende politieke aardverschuiving. Omtzigt staat er in de peilingen fantastisch voor. En Omtzigt is populair geworden omdat hij iets heeft blootgelegd, samen met Renske Leijten en nog een paar anderen, namelijk een overheid die zich tegen de eigen burgers keert. Dit gaat gewoon over slecht bestuur.
Ja.
Er zit een soort belofte in Omtzigt van we gaan het helemaal anders doen.
Ja.
Hij belooft goed bestuur. We hadden daarvoor een nieuw leiderschap van Kaag. Heb je ook nooit meer wat van gehoord van dat nieuwe leiderschap eigenlijk. En uiteindelijk zal Omtzigt moeten gaan formeren. En dan komt hij waarschijnlijk uit als je naar de peilingen kijkt bij de VVD en misschien wel de PVV. Dat is natuurlijk een heel raar iets. Dus je ziet de volgende teleurstelling alweer bovendrijven.
Ik denk dat in de formatie gaan we Omtzigt en gaan we de NSC echt leren kennen.
Dan weten we pas waar die echt voor staat.
Dat is een beetje het probleem nu. Ja, hij is voor een beter bestuur en voor een grote schoonmaak in het huis van Thorbecke. Maar wat dan? Wat als we dat ordentelijke bestuur hebben? Wat dan? Waar gaan we dan heen? Wat zijn dan de vergezichten? Dat wordt helemaal niet duidelijk. En dat dat zal in de formatie moeten blijken. En ik vind het. Wat ik overigens ook heel interessant vind, of wonderlijk vind in In zijn programma's, dat hij inderdaad zo vol is van bestuurlijke vernieuwing en vooral verbetering. Maar inderdaad voor inwoners een ontzettend passieve rol ziet. Inwoners, burgers, zijn kiezers. Zijn mensen die één keer in de vier jaar kunnen stemmen. Dat is wat de rol van een burger is.
En daarnaast aan de Kamer die gekozen is. En die moet meer macht krijgen ten aanzien van de achterkamers.
Ja.
Maar de burger die stemt alleen
die
maar.
Die stemt en dat is eigenlijk zijn primaire taak. En ja, dan staat er ook nog iets over een correctief bindend referendum. Maar dan, ja, dat denk ik van, dat is de noodrem. Dat is die, hè, daar is niks mis mee met zo'n correctief referendum. Ik denk heel gezond als dat er is. Maar dat is iets wat je, als het helemaal mis is gegaan, kan gebruiken. Waarom zet je niet in op een vorm van bestuur waar je dat juist kan voorkomen? Dat die noodrem helemaal niet nodig is. En waarbij je zorgt dat inwoners al in een heel vroeg stadium kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen.
Nou was er een grote klimaatmars dit weekend. Een record aantal mensen op straat hier in Amsterdam. En uiteindelijk ging het op het podium op een zeker ogenblik over Gaza.
Ja.
En dat maakte heel veel mensen heel kwaad. En ik vond het wel interessant, omdat daar de ideologie erin sluipt. Precies wat Camus zegt, je hebt het heldere denken.
Mm.
Ja, je kan klimaatverandering zien als algemeen belang. Vrede kan je ook zien als algemeen belang. Maar door verschillende zaken bij elkaar te gooien, ben je toch aan het polariseren. Dat was althans het effect op dat veld.
Ja, ja. Ik heb er ook met verwondering naar gekeken. Ook wel, vooral ook naar de effecten. En dat. Kijk, het is. Je kan klimaatverandering niet loszien van alle andere ellende op de wereld. Het is, dat is ook wat Greta Thunberg zei.
Het gaat over macht, het gaat over machtsstructuren.
En vooral ook, ze strijdt heel erg voor klimaatrechtvaardigheid. En het is overduidelijk inmiddels op alle kwetsbare plekken op de wereld, inclusief in Nederland, dat de mensen in de meest kwetsbare posities het hardst worden getroffen door klimaatverandering. En je kan, zeg maar, je kan die twee dus ook niet los van elkaar zien. En dat, ja goed, dat is een onderwerp waar je inderdaad, kan je discussie over voeren. Moet je dat op die plek bij die demonstratie, moet je dat naar voren brengen? Het is, ik denk dat we sowieso in een situatie zitten waarin we nog te veel denken dat problemen op zichzelf staan. En dat is niet zo. En de grote transities waar we voor staan, of het nou gaat over klimaat of over de landbouw, maar ook over de vergrijzing, kunstmatige intelligentie, noem het allemaal maar op, die kunnen we niet op zichzelf zien. Dat zijn geen geïsoleerde onderwerpen. Dus die moeten we in verband met elkaar gaan zien. En we moeten dus ook op een integrale manier naar dat soort problematieken kijken.
Maar als je tegen alles demonstreert, dan demonstreer je tegen niets.
Zeker, nee, daarom. Dus ik zal ook niet zeggen dat dit dan de ideale manier is om die integrale visie te laten zien. Ik vind het echt heel moeilijk. Ik durf er gewoon eerlijk gezegd gewoon, ik kan er eigenlijk niks zinnigs over zeggen, omdat ik alle tweede kanten echt heel erg goed, heel goed begrijp.
Maar ik zie klimaat en milieu echt als algemeen belang.
Ja.
Dus strijden tegen een fabriek die PFAS in het drinkwater gooit, dat lijkt me een soort no-brainer dat we daar tegen moeten zijn. Mm. Omdat het gaat over de volksgezondheid van zo'n beetje iedereen. Luchtkwaliteit hetzelfde, klimaatverandering hetzelfde. Dat gaat over ons aller leefklimaat. Ja. Er zijn andere dingen waarin we verschillende belangen of opvattingen kunnen hebben, waarin je moet polariseren. Maar over dit soort dingen zou je toch zeggen, ja jongens,
maar het gaat verder
met
dan,
z'n allen naar ja, gaan kijken.
Maar het gaat verder dan dat. Hè? Want hoe komt het dat een bedrijf in staat is om jarenlang die PFAS te lozen in ons water? Hoe kan dat? Hoe zit onze economie? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Hoe zit onze wetgeving in elkaar?
Dat de overheid tekort gaat met zelfrapportage.
Precies. Dus je kan dat niet puur en alleen als een milieuprobleem zien. Dat is ook een sociaal-economisch probleem. Dat is ook een juridisch probleem. Dat is, dus je kan dat, ja. Ik snap heel goed de behoefte om dat allemaal los te knippen. Maar zo zit de wereld gewoon niet in elkaar.
Dus het gaat echt om het fundamentele systeem. Ja, dat
en ik
moet.
Ben het met je eens. Je kan niet tegen alles tegelijkertijd protesteren. Dat hebben we met Occupy ook gezien. Dan wordt het een soort winkelwagen aan boodschappen. Letterlijk en figuurlijk. En dat is heel moeilijk om dat over te brengen. En daarom denk ik ook nog steeds dat die protesten super belangrijk. Maar laten we daarnaast ook echt als samenleving het gesprek aangaan over die onderwerpen in hun veelvormigheid en in de manier waarop ze elkaar raken. Omdat we, dat is namelijk ook echt een ander probleem als het nu gaat over de energietransitie bijvoorbeeld. Ook dat wordt ook vanuit de overheid best wel strak als een heel technologisch probleem of een economisch probleem aangevlogen. Terwijl zo'n energietransitie vraagt ook heel veel van mensen. Is ook een sociale opgave en een morele opgave. En zolang we dit soort onderwerpen alleen maar vanuit één hoek benaderen, gaan ze op andere plekken enorme problemen veroorzaken. Dus je zal toch een soort holistische aanpak moeten durven formuleren om met dit soort onderwerpen om te gaan.
Het woord heet dan visie. Wat in jouw leven is veranderd is ineens dat je activistisch werd. Dat je van biograaf naar schrijver over dit soort casussen ging. Maar ook een liefde voor de natuur die in je leven is gekomen. Ik las ergens dat je dat terloops zei dat natuur voor jou heel belangrijk is geworden. Een groot deel van je bestaan.
Ja, het was heel lang bijna. Ik heb natuur heel lang beschouwd als een soort decor. Mooi om doorheen te lopen.
Of om langs te rijden op een snelweg.
Ja, met de trein doorheen te tuffen. Dat is wel heel erg veranderd, ja. Dus dat en ook wel, dat is ook wel door die. Door dat besef rond klimaatverandering en vernietiging ook van natuur gekomen. Dat ik echt ben gaan beseffen dat het niet, sowieso niet vanzelfsprekend is. Maar ook, mijn vriend is een enorme wandelaar. En die heeft me echt laten zien hoe het is om grote wandelingen in de onherbergzame natuur te maken. En hoe je dan ook onderdeel voelt van dat je in één keer echt beseft, wij als mensen zijn onderdeel van die natuur.
Maar meer heel bescheiden.
Lange 10 dagen. Pyreneeën of Schotse hooglanden. Dat soort lange trektochten. En dat is wel echt een kentering geweest. Plus ook wel echt het besef. Ik wilde vroeger altijd astronaut worden. En ik was altijd helemaal geobsedeerd door die ene hele mooie foto die de Apollo 8 bemanning heeft gemaakt. Waar je de aarde ziet opkomen achter de maan. En of vanaf de maan genomen. Earthrise. En het is voor een deel ook het besef, die foto eigenlijk voor mij geweest. Dat je beseft van we leven op zo'n unieke plek in het universum. De enige plek, voor zover we weten, waar alle elementen precies in het goede evenwicht zijn. Dat hier leven kan plaatsvinden, dat het kan ontstaan, dat het kan bloeien. En dat besef, dat draag ik al wel een hele tijd met me mee. Maar door inderdaad die grote natuurwandelingen te maken en me veel meer te verdiepen in hoe het nou precies werkt en hoeveel we ook kunnen leren van die natuur, is er wel een ontzettende verbondenheid ontstaan. En ook wel hoop, omdat ik ook wel zie dat we, als we maar meewerken met die natuur en leren van de natuur, er heel erg veel oplossingen voor het oprapen liggen. Ja.
Maar jouw vriend schrijft ook, David van Rijbroek, die schrijft grote historische boeken. Hij schrijft niet over de natuur.
Hij schrijft, nee, niet zo letterlijk.
Jij eigenlijk ook niet. Je schrijft niet een soort vroege vogelboek van wat ik nou weer voor plantje heb aangetroffen.
Nee, misschien ook omdat het een hele persoonlijke ervaring is. Ik denk overigens, het zou best kunnen hoor, dat we daar nog wel over gaan schrijven. Alle twee nu erg bezig zijn om te kijken hoe je onder andere ook die natuur kan beschermen door ook de democratie te beschermen. En door te zorgen dat we met een besluitvormingssysteem kunnen komen waarin we op alle mogelijke manieren meer balans kunnen vinden tussen...
Het is ook een ongehoorde stem. De stem van de natuur
absoluut.
Heeft geen inspraak.
Nee, absoluut. En dat ik ben ook heel blij om te zien dat er een beweging in Nederland onder andere aan het opkomen is om ook rechten aan de natuur te geven. Jessica den Outer is daar, jurist, is daar veel mee bezig. Maar dat is absoluut waar. Dus er zijn niet alleen de toekomstige menselijke generaties, maar ook toekomstige generaties van ander soort leven worden absoluut niet gehoord. En dat ik denk dat daar ook een heel groot deel van de oorzaak zit van de problemen waar we nu mee te maken hebben. Dat we daar altijd heel nonchalant mee om zijn gegaan. En ons heel erg boven de natuur hebben gesteld. Terwijl we er eigenlijk gewoon een heel bescheiden onderdeeltje van zijn. En dat dat eigenlijk veel meer zouden moeten koesteren en beschermen.
Dus het gaat eigenlijk over een samenlevingsvorm. Het is eigenlijk de mate waarin wij de natuur als inferieur zijn gaan beschouwen. Omdat we het nodig hadden, omdat we een ander hoger doel dienden. Dat was onze welvaart, maar dat is ook maar een definitie van welvaart. Het opbouwen van comfort, het najagen van groei, het najagen van werkgelegenheid. Allemaal belangrijke dingen natuurlijk. Maar de totaal uitbalans met andere aanwezigen.
Nou ja, ook dat is onderdeel van een ideologie. De mens boven alles. Dat is een ideologie, denk ik, waar we als samenleving nog steeds behoorlijk in gedrenkt zijn. En waar we veel te weinig bij stilstaan. Waar we veel te weinig ook beseffen wat daar de gevaren en de consequenties van zijn. Hoewel we die al iedere dag aan den lijf kunnen ondervinden.
Dat we ons als soort superieur voelen aan andere soorten.
Ja, sowieso. En dat we denken dat we alles kunnen beheersen. Dat we oneindig kunnen nemen. Dat we kunnen blijven kappen, boren, leegvissen wat we willen. En dat het allemaal op een magische wijze gewoon weer aangevuld wordt. Ja, dat is niet zo. En dat heeft consequenties. En ik denk dat het inderdaad een mentaliteitsverandering vraagt. Ik denk dat heel veel mensen echt wel voelen dat ze hoe belangrijk natuur is. En dat niet iets is wat ver weg is. Maar dat we daar allemaal mee verbonden zijn. En dat het gewoon onze levensader is. Maar dat het door de manier waarop we de samenleving hebben ingericht de afgelopen 150 jaar. En inderdaad enorme nadruk op die economische groei, op het materiële. Dat in vergetelheid is geraakt. Maar goed, het is terug te vinden. Het is niet dat het daarmee verdwenen is. Ik denk dat besef dat wij als mensen onderdeel zijn van de natuur en dat we daar daarmee ook juist ongelofelijke dingen zouden kunnen bereiken. Dat is wel, ik zie dat wel groeien. En ik denk dat op een gegeven moment ook onontkoombaar wordt.
Maar waar het Camus ook om ging, was de zin van het leven.
Ja.
De reden om niet van het dak te springen. Om te aanvaarden dat het leven misschien wel geen nut heeft. In de zin van een hiernamaals of een bedoeling. Dat je toch ten volste kan omarmen.
Ja.
En hij noemde dat het absurdisme.
Ja.
Zo van je snapt het niet, het slaat nergens op. Maar omarm het en omarm het ten volste.
Kijk het in de ogen.
Kijk het in de ogen.
Ja.
En het activisme speelt er ook een rol in. Want daarin vind je dan wat jouw missie wordt in het leven. Ook daar geldt, je zult niet winnen. Je zult maar heel weinig veranderen. Of misschien wel helemaal niks. Maar het is toch altijd beter dan een leven zonder dat ideaal.
Ja, hij geeft inderdaad. Hij zegt inderdaad van mensen kiezen vaak voor het wegkijken. Dat is of voor een inderdaad de hapklare antwoorden van een ideologie. Want dat geeft dan hele duidelijke antwoorden op hele complexe vragen.
En je hoort ergens bij, dat is en ook lekker.
Ook dat. En dat maar hij inderdaad zegt, omarm die absurditeit. Kijk dat in de ogen. En dat is ook het mooie. Je kan zelf je kan dat zelf bepalen. Wat is voor jou waardevol? Wat is voor jou zinvol? Waar wil je voor gaan staan? En dat geeft inderdaad betekenis aan het leven. En dat maakt het een stuk minder leeg of absurd of zinloos. En daarmee ook, haalt het ook heel veel dat gevoel van machteloosheid weg. En inderdaad, het wil niet zeggen dat je dan morgen verandering gaat zien. En misschien zie je de verandering wel helemaal niet. Maar je bent wel onderdeel van die verandering. Dat radartje in het systeem waar we het eerder over hadden, dat kan heel machteloos voelen. Maar kan ook bedenken van ja, zonder dat radartje werkt het ook niet. Dus je hebt iets in gang gezet wat misschien over 10 jaar pas effect gaat hebben.
Maar je bent zelf in beweging gekomen.
Ja.
Wat zijn de momenten dat er vrede is in jouw bestaan? Dat alles gewoon in balans is en je denkt, ja, het voelt nu goed. Dit is zoals het hoort te zijn.
Nou ja, ik denk wel. Vooral denk ik als ik in de tuin werk of een lange wandeling maak. Of soms ook juist kletsnat geregend wordt. Maar daar zit wel. Ja, ik voel me dan wel echt. Dan voel ik me onderdeel van het leven. En niet alleen van het stadse leven, maar van het menselijke leven, maar gewoon echt van het leven. En dat is als ik met mijn handen in de grond zit of kijk, vooral kijk naar wat er allemaal voor fantastisch om ons heen leeft. En dat we daar dat we daar getuigen van mogen zijn, dat vind ik, dat geeft wel vrede. Ja.
Maar ik kan me zo voorstellen, dan zit je in een tentje. En dan regent het, dus dan kan je niet echt verder wandelen misschien. En dan zijn de muesli-repen op. En het tentje begint een beetje te lekken.
Ja.
En je bent misschien ook wel een beetje de weg kwijt. En je hebt elkaar ook niet echt meer iets te vertellen. En je hebt pijn aan je voeten, je hebt blaren. En toch is dat het moment dat je denkt, ja, dit is het.
Ja, dat zijn altijd wel de momenten die je herinnert in ieder geval. Nou ja, juist wel omdat je misschien op dat moment echt midden in het leven staat. Omdat je ook voelt van oké, dit kan ook heel erg misgaan. En ik heb dat in hele extreme mate 1 keer meegemaakt toen ik bijna verdronk in de Zuid-Chinese Zee. Meegenomen door de onderstroom. En dat was een moment waarop ik... ik denk dat ik nooit grotere vrede heb gevoeld dan op dat moment.
Terwijl je wist dat je misschien wel ging sterven.
Ja, maar op een of andere manier denk je daar dus op dat moment niet over na. Ik voelde me gewoon, ik werd naar beneden getrokken, door de golven meegesleurd, onder water, rondgeslagen echt. En weer door de golven weer op uitgespuugd eigenlijk. En dat was heel, heel intens, maar een hele, hele... mooie, diepe ervaring. En ik voelde me volledig één met die golven. Maar ook met de rotsen die ik in de verte zag. En met de vogels die vlogen. En dat was... achteraf hoorde ik dat er op zo'n moment van verdrinking heel veel endorfine vrijkomt. Zodat ik waarschijnlijk gewoon hartstikke stoned was op dat moment. Maar het was wel een heel... ja, heel mooi moment. En dat ook een intens gevoel van juist heel erg in leven zijn en onderdeel zijn van het leven. En toen koesteren.
Toen spuugde de zee je weer uit?
Nou, die spuugde me niet. Nou, die spuugde me iedere keer uit verder de zee in. Maar ik was daar met mijn toenmalige vriend en die is hulp gaan halen. En uiteindelijk hebben twee jongens op bodyboards hebben mij gevonden achter de branding en hebben me weer veilig aan land gebracht. Anders had ik hier zeker niet gezeten. Ik ben niet op eigen kracht teruggekomen. Dat is voor mij een hele, hele wezenlijke ervaring geweest. En ik denk dat... ook dat zo'n foto van Earthrise, die aarde zien opkomen, dat ook mede daarom zoveel indruk op me maakt. Omdat ik gewoon besef hoe waardevol het leven is en hoe ongelooflijk wonderlijk het is. Hoe kunnen zijn wie we zijn op deze planeet. En dat we hier überhaupt kunnen zijn.
Op zo'n klein blauw bolletje ergens aan de kant.
Ja.
Dankjewel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel.
Dankjewel.
En dat was Het Uur voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Het Uur wordt gemaakt door Bira Zeehandelaar. Productie Jan Geerken. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.